Wie ben je?
Esther Davids.
Wat doe je?
Ik ben leerplichtambtenaar.
En waar wil je het over hebben?
Ik wil het hebben over de Mallorca kopschopperszaak.
Dat zegt me wel iets. Nu de Mallorca kopschoppers.
Ja, precies. Dat dacht
maar, ik al. Okay, maar verder weet ik hier niks vanaf. Wat is dit?
Wat weet je wel?
Ik weet dat er volgens mij 2 of 3 jongens uit het Gooi zijn toen naar het buitenland gegaan. Hebben iemand tegen zijn
Mallorca.
Hoofd. Mallorca. Mallorca. Ja, dank je. Sorry. En daar hebben ze daar iemand tegen het hoofd geschopt.
That's it?
Ja, en toen was er iets dat ze vast werden gehouden. Dat ze toch weer ontvlucht waren naar Nederland of zoiets. En dat er heel gedoe was.
Oh, ik ben
dit
echt
had heel weinig mijn interesse.
Ja, ik ben geobsedeerd door deze zaak.
Oké, nou vertel. Maar heb ik het goed of mis ik informatie?
Nee, je mist heel veel informatie.
Okay,
maar
vertel.
Fijn, want we hebben een kwartier, misschien 20 minuten... om jou helemaal op de hoogte te brengen van deze zaak. Waarom ben ik gefascineerd door deze zaak?
Omdat jij een obsessie hebt met dit soort mensen. Maar ja.
Nou, het is misschien... Het komt ook heel dichtbij... Dit is echt waar zeg maar de Joren van de Sloot-obsessie een ver van bed show was. Ik ken een van die jongens.
Oh.
En toen ik nog in het onderwijs zat, had ik een van die jongens als mentorleerling.
Oh.
Ja, en dan wordt het toch wel een beetje een ander verhaal. Dus ik besefte dat niet op het moment dat dit nieuws werd. Ja. Dat een beetje een aanloop voor het nieuws werd. We kregen een soort van gefragmenteerd informatie toen dit zeg maar gaande was. Dit was in 2021... Zomer 2021, juli 2021 was dit was er een incident in Mallorca.
Ja.
Daar is iemand overleden.
Dat is niet. Dat...
Carlos Heuvelman.
Ja.
Die is namelijk tegen de grond gegaan en door een fatale schop. Dat hebben ze nog niet helemaal uitgekristalliseerd, maar er is een jongen overleden als gevolg van een vechtpartij.
Ja.
Dat was namelijk wel de aanleiding waardoor hij viel en dat en daardoor.
En mijn herinnering was er ook een filmpje van dit incident. Of een soort half
nou, dat is maar niet goed genoeg dat ze dus echt daders kunnen aanwijzen. En met, nou ja, daar zal ik zo nog even iets over vertellen. Okay. Van wat is dan de bewijslast en wie is dan eigenlijk verwijtbaar voor dit incident en uiteindelijk de doodsoorzaak? En wie heeft dan de fatale trap uitgedeeld? Dat staat dan ter discussie.
Ja.
Maar ik wist dat helemaal. We kregen dus in de eerste instantie, dit gebeurde in juli 2021. Dus niet afgelopen zomer 2022, maar 2021. Dus het loopt al langer dan een jaar, zijn we hiermee bezig. Was er dus in Mallorca een incident. Nou, toen kwam er in één keer kwam er een beetje nieuws van... oh, jongens, er is iemand overleden en er was zinloos geweld. En ik heb me daar helemaal verder toen niet bij stilgestaan. Tot er een collega, toen werkte ik nog op een school... zei, dit gaat toch niet over onze...
Piep.
Precies. Ja. Ik zal dat gewoon even anonimiseren. Ja, dat lijkt me gewoon wel prettig. Toen dacht ik... Godverdikkie. Ja, natuurlijk.
Oh.
Ja, natuurlijk gaat het over die. En ik dacht in één keer... ik was dus mentor van die leerling in kwestie. En toen dacht ik... Oh, jeetje, wat... Toen kwam het... Ja, dat is misschien ook een beetje... Ik weet niet, misschien denk je dan over het hypocriet... dat je dan in één keer raakt of zo. Maar dan komt het een soort van dichtbij.
Nou, ik wou de cliché niet zeggen. Het komt heel dichtbij, hè?
Ja, dan komt het een soort van dichtbij. Maar dan heb je dus iemand in zijn ogen gekeken. En ik weet nog, bij deze leerling, student... Zo heet het op het mbo... Daar heb ik een keer mee aan tafel gezeten. Naar aanleiding van een ander incident. Toen was hij ook met politie in aanraking geweest. Toen ben ik door de beveiliging van de school... daar ben ik op geattendeerd. Van nou, hij is met ons en politie in aanraking geweest. Ik denk dat je hem even moet aanspreken op het feit wat hij toen heeft gedaan. Nou, dus ik dacht, hier kom jij aan tafel en hier gaan we het even over hebben. En ik keek in zijn ogen en ik dacht, ik kom helemaal niet binnen. Ik heb nul contact met jou, nul raakvlakken. Ik kom alles wat ik zeg, ik kan echt in de gordijnen op mijn kop gaan hangen. En dat komt nog niet binnen. Er is gewoon... Je hebt geen geweten of er is gewoon iets... Ik stop gewoon nu. Dit heeft geen zin, deze begeleiding. En toen dacht ik geef het gewoon op. Hij wilde ook stoppen met de opleiding. En goed, uiteindelijk... niet dat ik later dacht, oh, had ik maar. Helemaal niet. Maar het was wel even een momentje wat me altijd is bijgebleven. En dat ik dacht, ja, het verbaast me ook niks dat hij in zo'n situatie terecht is gekomen. Zeg ik met een lach, bedoel ik niet grappig.
Nee,
maar het is wel,
dus,
het is wel een beetje...
Het is niet zo dat mensen op het nieuws zouden zeggen van, het was zo'n rustige jongen.
Nee, dat ik nooit Nee, ik dacht, ja, precies. Dat is precies wat ik van hem had verwacht eigenlijk. Dit soort gedrag. Nou, goed. En uiteindelijk ook nog wel even contact gehad met de thuisfront... van, goh, hoe is het nu met? En wat ziet er... Nee, waarom heel positief? Nee, dat komt wel goed. En het ziet er goed uit. Want hij moet... Ja, weet je, gewoon onschuldig natuurlijk. Toen dacht ik, gewoon onschuldig natuurlijk. Nou, volgens mij... ik weet niet hoor. Wordt hij nogal van iets beschuldigd? 2 keer doodslag, geloof ik. Waarvan één, nou ja, goed, dat, nee, niet poging tot doodslag en doodslag. Daar wordt hij nu van beschuldigd.
Ja.
En waarom het me ook zo fascineert, is omdat gewoon de hele gang van zaken gewoon eigenlijk, het is een heel raar verhaal gewoon eigenlijk. Dit zijn jongens uit het Gooi, waarin we natuurlijk allemaal een beeld bij hebben, bij jongens uit het Gooi.
Nou, wonen wij in het Gooi, is dat beeld misschien wel anders.
Ja,
ja, precies.
En we weten ook dat het gewoon de ene jongere uit het Gooi, of de ene persoon uit het Gooi is de ander niet. Ik bedoel, dat varieert de gang van Driehoog Achter en Linda de Mol.
Ja,
daar zit gewoon heel veel tussen.
Ja, ja.
Dit zijn wel een beetje rijkluiskindjes. Over het algemeen. Ja, dit zijn wel een beetje.
Oh, dit zijn de stereotypes gewoon.
Dit zijn wel een beetje, zeg maar, heb je over een beetje kakkie jongens, weet je wel, een beetje verwende kindertjesproblematiek. Dan heb je toch wel over een beetje over deze jongens. Ook omdat ze. En dat geldt misschien, bagatelliseer ik het iets te veel. Maar de opleiding waar ik toen voor werkte, dat was vooral gewoon een beetje een opleiding waar ook vooral een beetje de kakkers zaten.
Ja, oké, maar als het over sociale, het soort status,
dit
ladder,
is niet
Driehoog
Achter in Hilversum Noord, hoor. Nee,
is
dit, niet, dit is Vielewijk gehaltes. Over het algemeen.
Ik
bedoel, er zal een uitschieter hier en daar
niet.
Zijn.
Wist ik
nee.
Ook.
Dus dat is het wel. En toen kwam er een zaak en dan ging het meer over gewoon de vorm van de rechtszaak, pro forma zaak van hoe gaan we dat dan aanvliegen en wat gaat er dan gebeuren. En nu wordt die zaak inhoudelijk heel erg in het nieuws, wordt dan behandeld. En wat ik dan fascinerend vind is dat je dan van die tekeningen, van die schetsen ziet van die jongens, want je krijgt geen foto's te zien, want ze laten natuurlijk de identiteit beschermen ze ook van die jongens, terecht ook. Het zijn jonge jongens, allemaal tussen de 19 en de 20, 18 en 20 zo'n beetje. En dan zie je zo'n tekening en denk je, wat een slechte tekening. Ja. Dit is echt een hele, dit doet jou geen goed, deze tekenaar. Die heeft jou niet lekker neergezet. Dus dat vind ik dan al fascinerend. En ook gewoon hoe blijkbaar iedereen nu beweert, ik weet helemaal niet, ik was er helemaal niet, ik weet het helemaal niet, ik was er helemaal niet bij, ik zeg me helemaal niks, Carlo, wie is er eigenlijk, wat is er eigenlijk gebeurd? Dat iedereen zich een beetje dus achter elkaar verschuilt. En nu ontvouwt zich een soort verhaal, want er is al ander. Die jongen die ik dus ken, die zit dus alweer vast omdat hij regels heeft overtreden.
Ah.
Dus die is gewoon ter plekke van, we hebben je geadviseerd dit en we hebben je dit verboden. En door deze houding ga je nu gewoon weer vast. En er is alweer eentje die gelogen heeft.
Oh.
Dus het is, er gebeurt een hele hoop.
Yeah.
En in de aanloop ernaartoe was het ook zo van, die jongens, er was dat dus dat incident. Toen is de politie wel bij betrokken geweest. En op het moment dat de politie aanhoudingen wilde plegen, toen zijn ze een dag eerder dan gepland vertrokken. En dat is waarschijnlijk op last van een ouder die heeft gezegd, oké, dit is gebeurd, meteen terugkomen. Terugkomen naar Nederland. Boek een ticket eerder dan je gepland hebt. Dus er zitten dan, kan ik me zo voorstellen, ik probeer me dan heel erg voor te stellen hoe dat dan gaat, hè, zo'n situatie. Zit je dus met een stuk of, wat waren het? 15 jongens? Nee, het waren 10 jongens, geloof ik. 8 jongens. Tussen de 8 en de, een aantal jongens. Rond de 8, die dus in een villa zitten daar in Mallorca en dus denken, oh, dit is foute boel, dit is hele foute boel. Ik bel even mijn moeder, want die werkt bij de justitie. Er werkt namelijk een van die ouders bij justitie en die zegt, huppakee, terugkomen, pak nu het vliegtuig, terugkomen. Anders zit je, ben je namelijk de lul in Mallorca.
Dan zit je daar vast in plaats
van. Ja,
daar
waren ze heel bang voor op dat moment. Terwijl Mallorca dacht, oké, er is een Nederlandse jongen overleden naar aanleiding van een vechtpartij tussen twee Nederlandse groepen. Laten we vooral dit gewoon daar laten waar het hoort. In Nederland, zoek het lekker uit. De groeten. Wij doen hier helemaal niks mee. Dus ik denk dat ze daarna uiteindelijk gewoon daar niet zo mee in de problemen waren gekomen. Maar het is natuurlijk wel een beetje verdacht. Dat je
voor
denkt,
het imago is het niet
nee,
het
is niet
heel
lekker.
Nee.
En hoe sta je dan op zo'n vliegveld met een beteugde snoetje? Ik bedoel, je vakantie is ook wel een beetje naar de galamiezen. Maar je weet ook dat er iets heel ergs mis is.
Ja.
En dan moet je afwachten en dan word je vastgezet en dan zit je in voorarrest en dan word je gehoord en dan gaan de verhalen worden tegen elkaar afgewogen en dan is er op een gegeven moment ook een rechter die zegt, gozer, ga nu maar even vertellen wat er aan de hand is. Wees een vent, want dat is de quote geweest van de afgelopen dagen, wees een vent en zeg gewoon wat er is gebeurd. Want het is totaal ongeloofwaardig dat ze allemaal zeggen, ik weet het niet, ik was er niet, ik was er niet bij, ik weet van niks, ik heb niet eens. En dat is dus, ik denk dat hier heel erg een voorbeeld gesteld gaat worden van, oké, dit is een situatie geweest. Ik denk dat er echt zware straffen uit gaan voortkomen. Nou, ik vind het dus mateloos interessant. Wat ik wel een goed punt vond van de jongens uit het Gooi, was dat ze zei, dat ze hebben gezegd, en toen dacht ik, wat ook interessant is, oké, wat doet media met het beeld? Hè? Hoe zet media deze zaak neer? Wie is slachtoffer? Wie is dader? Wat is er? Hoe word je neergezet door de media? En media heeft heel erg de slachtoffer-dader-rollen heel duidelijk neergezet. De jongens uit Heerhugowaard waar er dus één, waarbij er dus één het heel slecht is afgelopen, namelijk dodelijk. Mm. Dat zijn de slachtoffers, maar de hele groep wordt als slachtoffer neergezet. En de groep uit Hilversum allemaal zijn daders. Terwijl de groep uit Hilversum, of het Gooi, terecht misschien zegt van ja, luister, rechter, er zijn hier twee groepen geweest die allebei wilden vechten. Waarbij het voor één heel slecht is afgelopen, maar het is misschien niet terecht om hun dan als slachtoffer neer te zetten en ons als dader. Ik bedoel, dat vond ik, dacht ik, ja, misschien heb je daar wel een punt. En dit is ook wat de media,
ja,
waar de media aan bijdraagt. We moeten ook niet vergeten dat het om jongens van, nou ja, begin 20, eind van hun tienerjaren. Dat zijn ook gewoon, ja, jongens met die af en toe gewoon niet
De beste keuzes in hun leven maken.
Nee, zeker. En in hoeverre moet je ze dan daar hun hele leven voor straffen? Weet je, want je staat natuurlijk de rest van je leven te boeken als die kopschopper uit Mallorca. Dat vind ik best wel heftig.
Ja, ik vind het, als je er zo lang over door gaat praten, maar het punt blijft natuurlijk wel, er is wel iemand overleden.
Ja, precies.
En iemand heeft dat gedaan. En de aanloop daar naartoe. Tenminste, ik weet hier heel weinig vanaf, behalve wat ik ooit een keer even snel. Maar de aanloop daar naartoe. Er zijn twee groepen die zijn in ruzie met elkaar. Zelfs al zou de andere groep waar het slachtoffer is gevallen zijn begonnen. Je had ook weg kunnen rennen.
Ja, nee, want dat is dus ook inderdaad. De aanleiding was. Het was in coronatijd. Ja. Op het moment dat ze daar waren, was het ook in een horeca-aangelegenheid. Waar de ruzie begon om stoelen. Want toen mocht je alleen nog naar binnen op het moment dat je een stoel had. En als je als alle stoelen bezet zijn, dan was het vol. Ja. Dus op het moment dat je naar de wc gaat en iemand anders pakt je stoel, ja, dan ben je stoel kwijt. Heb je daar eigenlijk geen bestaansrecht? Moet je die tent uit? Dus een stoel hebben was heel belangrijk. Daar is een ruzie om begonnen. Tegen de sluitingstijd, rond een uurtje of twee, half twee, is er heel veel geappt over en weer. De jongens uit Hilversum, andere jongens die ook bij de vriendengroep hoorden, hebben andere jongens opgebeld. Die waren daar niet. Die zijn opgeroepen van, kom hier naartoe, want we moeten even een paar jongens uit Heergewaard een lesje leren.
Oh, yeah.
Terwijl de eigenaar van de horeca-aangelegenheid verklaarde dat de jongens die toen binnen waren, ontzettend leuke jongens waren. Waren echt gasten om door een ringetje te halen. Dat zijn de gasten die je in een kroeg wil hebben. Dit wordt allemaal verteld door de eigenaar van die horeca-aangelegenheid in een podcast. Een podcast door nu.nl gemaakt. Echt wel een aanrader ook.
Er is ook een podcast over.
Er is ook een podcast over. Ja, elke dinsdag geloof ik is er een nieuwe aflevering. Dus ze hebben nu twee afleveringen online staan.
En hoe heet die? De Kopperschoppers of zo?
Nee, die hebben een hele mooie titel. Echt dat je denkt, oh, hier wil ik alles over weten. Het geheim van Mallorca.
Oh.
Dat je denkt, nou, geheim.
Oh, dus het is ook al meteen een. Het is ook al meteen een soort van
True crime
geworden,
ja,
inderdaad.
Ja, zeker. Dat was ook wel de insteek van de podcastmakers.
Oh.
Dat hoorde ook wel een beetje aan af. Ik vind het niet overal even goed, maar ik vond vooral aflevering 2 heel sterk, omdat de eigenaar van die horeca-gelegenheid gewoon een, ja, dat is mijn type. Dat is mijn drein. Die heet Arie. En Arie vertelt.
Ja,
natuurlijk heet hij Arie. Ja. En Arie gaat even vertellen hoe het zit. En dat hij er eentje in zijn handen heeft gehad en in zijn ogen heeft gekeken en wist dat het niet goed was. En ja, Arie kan het heel mooi vertellen. De podcastmaker die maakt niet echt de kleur, of die is niet echt sfeerbepalend. Maar de eigenaar van die kroeg, dat was een schot in de roos om die te interviewen en daar een podcastaflevering van te maken. Ik vond dat echt, dat kan ik je van harte aanraden om in ieder geval die te luisteren.
Want jij zei voordat we gingen opnemen, het is wel, ik zal je nog niet vertellen precies wat het is, maar het is wel een beetje een gevoelig onderwerp. Wat vind je er dan van dat er een podcast over wordt gemaakt? Want ik heb net een haakje namelijk met slachtofferhulp. Heeft zo'n klacht naar Netflix gestuurd over dat die serie, Jeffrey Dahmer.
Dahmer,
dat die van Netflix afgehaald moet worden.
Wat?
Hebben ze niet zelf bedacht, want volgens mij was dat in Amerika een slachtoffer. Op Nederland heeft ongeveer de originaliteitsprijs van een, iets wat heel weinig originaliteit heeft. Die doen gewoon lekker mee, zullen we zeggen. Maar die makers hebben de nabestaanden eigenlijk niet gezegd dat ze ermee bezig waren.
Dat vind ik dus wel een dingetje.
En wat ze dan zeggen is dat de in dit geval de seriemoordenaar wordt geromantiseerd en de slachtoffers worden heel zwak neergezet. Maar goed, elke true crime, seriemoordenaar, Zodiac, weet je wel, noem het maar op, zullen we zeggen. Seriemoordenaars worden in series altijd een beetje geromantiseerd. Want
een hele moeilijke term.
Fascinatie heeft het. Ja, maar het is.
Maar wat is dan geromantiseerd? Het wordt niet als een helden.
Maar het wordt natuurlijk als iets speciaals. Maar ja, gelukkig is het ook speciaal, want het gebeurt niet zo vaak, zullen we zeggen.
Nou, wat ik hier gevoelig aan vind, heeft eigenlijk twee redenen. Eén, omdat ik dus dus. Of omdat ik een van die jongens een keer in zijn ogen of in zijn ogen heb gekeken en dacht, is dit iets niet goed?
Nee.
Aan de andere kant is de gevoeligheid ook een beetje omdat ik zijn omgeving een beetje ken. En ik weet dat daar heel veel hele lieve en betrokken mensen zijn die hier nooit om hebben gevraagd, die dit als een nachtmerrie omschrijven, die door een hel gaan, omdat er gewoon iets vreselijks is gebeurd. Waar hun kind de aanleiding van is. Of in ieder geval een dikke vinger in de pap heeft gehad. Ja, en
maar
dat...
ik geloof ook meteen dat het niemands intentie was om te zorgen dat er iemand anders doodging. Zeg maar
dat,
ik bedoel,
nou, dat vind ik niet.
Ik weet niet of je eigen kracht genoeg kent of zo. Of erbij nadenkt. Zeg maar zeggen, behalve als je mes trekt of zoiets. Er zijn heel veel. Ja, ik weet. Ik denk,
dat is dus nu in de,
dat een 20-jarige dat zo doet of zo. Maar misschien ook wel. Heel netjes.
Ik denk wel dat er op een gegeven moment een punt is dat je denkt, oké, we gaan lekker knokken. En dat je in een situatie terechtkomt en dat je hebt te veel gedronken. Want ik denk dat drank of druk sowieso een rol speelde. Dat je gewoon grenzeloos bent.
Ja.
En op het moment dat je op de grond ligt en je bent nog tegen een kop aan het schoppen van iemand.
Ja, nee, dat is natuurlijk. Ik zei het hardop en toen dacht ik, ja, hier sta ik eigenlijk niet achter. Maar ja.
Je hoopt inderdaad dat het een enorme, ondoordachte, domme stommiteit is geweest. Maar ik ben bang dat het gewoon ook gaat om jongens die niet zo goed weten waar de grens ligt. En ook gewoon hun plezier halen uit rellen en rottigheid uithalen. En dat is ook wel iets wat ik herkende. Want ja, ik heb hem al eerder keer aan tafel gehad en gezegd, dat was niet oké wat je hebt gedaan. En die had zoiets van, ja, nou hoezo? Ik heb toch al tegen de politie, met de politie ben ik in aanraking geweest. Dus nou is het goed. Hoezo moet ik dan nog sorry gaan zeggen? En ik dacht, godverdomme, je gaat even je excuses aanbieden daar. Er is er een hele sloot beveiligers voor dag en dauw zijn bed uitgebeld. Omdat jij het leuk vond op een dak van een school te gaan zitten klimmen. En dat kwam, dat was
dat
helemaal.
Was gewoon,
ik dacht, nee, laat maar. Dit heeft helemaal geen zin wat ik aan het doen ben. Dus dit. Die haalt daar gewoon plezier uit. Dus op het moment als dat gewoon zo ver gaat dat er iemand dan overlijdt, dan denk je, oké, hier zit echt iets niet goed. Iets niet goed, ja.
Ja, ja.
En dat is ook wat ik erg vind voor de mensen om hem heen, die ontzettend hebben geprobeerd om hem te helpen op de rit te krijgen. Waarom school belangrijk is, gesprekken gevoerd van, oké, wat als dit het dan niet is, wat dan wel? Wat kunnen we dan doen? En ik krijg het gewoon niet voor elkaar om hem uit zijn bed te krijgen. Om, weet je, gewoon met het handen in het haar zitten eigenlijk. Omdat je gewoon niet meer weet wat je met iemand moet beginnen. Omdat, ja.
Nee, dat is heel triest natuurlijk. Ja. Voor iedereen eromheen vooral.
Ja. En tegelijkertijd worden best wel jonge mensen door de media echt enorm als crimineel neergezet. Zonder dat er, weet je, bedoel, je hebt ook nog iets van, ja, je bent pas
schuldig als je
ja, precies.
Ja, maar ja, dat is tegenwoordig natuurlijk wel.
Maar bedoel, nu, zeg maar, nu zoveel social media. Bedoel, Dumpert, geen stijl. Die had een foto geplaatst op een gegeven moment van die jongens. Met naam en toenaam. Gewoon voor en achternaam genoemd. Hè, van die jongens, wie ze waren, waar ze wonen. Wie hun familie was, adressen. Ja, dat is best wel heftig, lijkt me ook. Dus ja, er gebeurt. Ik vind het heel bijzonder om te zien hoe deze rechtszaak zich ontvouwt. Het duurt volgens mij, nou, voorlopig nog tot november zijn we hiermee bezig. 12 zittingdagen zijn er nog. En nou, we zitten op dag 3. En nou ja, ik liep dus net langs jouw studiootje. Toen was er een enorme reclamebord met Saniel. Die verklaart nog steeds dat hij niet eens gezien heeft dat Carlo op de grond lag. En dan denk ik, kan me gewoon niet voorstellen. Me gewoon dat niet voorstellen. Maar ook dat ze gewoon blijven beweren, ja, ik was het niet. Ik was er niet bij. Ik heb het niet gezien. Ik weet niet wie
zal
wat.
Zal een tactiek zijn ook.
Ik denk, ja, nou ja.
Bewijs hem maar. Als je zegt dat je het hebt gedaan, dan ben jij de lul. Als de rest iedereen zegt, ik weet het niet, en jij zegt...
Ik begin het me nu steeds meer af te vragen of een rechter dat ook zo ziet. Ik denk dat de rechter nu gevoeliger is voor iemand die zegt, ik heb iets heel doms gedaan, dit is wat er is gebeurd, dan jongens die de hele tijd zeggen, ik weet het niet, ik weet het niet. Want er zit er ook gewoon een familie die hun zoon zijn verloren.
Ja, nee, dat is het.
Dus ik zou misschien ook, als stel dat ik rechter was, of als ik in de plaats van rechter zou ik denken van, als er iemand nu zeg maar zou opstaan, die zou het ware verhaal vertellen, die zou vertellen wat er is gebeurd, ook al had hij misschien een best wel dikke vinger in de pap in de uiteindelijke doodsoorzaak, zou ik daar misschien gevoeliger voor zijn en misschien strafvermindering geven ten opzichte van de jongens die de hele tijd, nee, ik weet het niet, ik heb geen idee. Dan zou ik daar misschien wat gevoeliger voor zijn. En ik merk bij de rechters dat die echt af en toe wel dingen doen van zeggen als, man the fuck up, maar dan in de vorm van, wees een vent en zeg wat er is gebeurd. Maar ook gewoon, ja, je geweten is al altijd nog om je te veroordelen. Ik bedoel, je interne geweten. Ik bedoel, daar hoef je niet per se voor veroordeeld te worden, maar je gaat het de rest van je leven bij je dragen. Nou ja, goed. En nu is het ook gewoon, wat het lastig maakt, is Er zijn wel filmpjes, maar er zijn net niet filmpjes van wie nou precies wat deed. Mm-hmm. En als je met zoveel jongens aan het vechten bent en er is er eentje op een gegeven moment dood, wat heeft er dan uiteindelijk voor gezorgd dat die doodging? Weet je, tik? Was het een dus, klap? Dus is hij gevallen?
Kunnen ze het op één iemand afschuiven of wordt het een groepsding die verantwoordelijk
is? Ja, maar ook viel die, is hij uiteindelijk zijn balans verloren en is hij gevallen met zijn hoofd tegen een stoeprand? Ja, dan is het misschien een heel ander verhaal. Dan is het niet misschien doodslag, maar misschien gewoon een heel fataal ongeluk waar een hele vervelende aanleiding voor is geweest.
Ja.
Dus dat is, en niemand kan het echt, gaat het zeggen van die groep. Dat is wel duidelijk, want ik denk niet dat ze nu in één keer gaan opspringen en zeggen, oké, ik was het, want zo lijkt het niet. Maar er is op een gegeven moment bij opsporing verzocht, is er gevraagd van, er was één jongen bij, die is ook gewoon in beeld gebracht van, deze jongen moeten we hebben, of heb jij een filmpje, of weet je iets, of meld je, en er is een beloning uitgeloofd. Ze zijn daar wanhopig bij het OM, om het gewoon te bewijzen wie dan wat heeft gedaan. En die jongens die zwijgen. Dus het is echt een padstelling. Dus het is, ik vind het fascinerend.
Het is fascinerend. Dus jouw hele Joran van der Sloot obsessie. Is wel. Alle true crime.
Dat grappige.
Fetishisme komt weer terug.
Nee, precies. Het is niet zo dat het helemaal weggevaagd is. Het komt helemaal weer terug van. Dat je ook denkt: oh god, ja, Joran van der Sloot, zou daar eigenlijk mee zijn? En die was toch getrouwd? Oh ja, die was getrouwd. Ja, die was getrouwd. En die heeft ook een kind. Die douche, die is inmiddels 12 of zo, weet ik veel.
Ah.
dat komt er helemaal opborrelen. Siri, bedankt voor deze mededeling.
Ik denk dat Siri ons een bericht gaf dat we hem moeten afronden. Ja. Maar bedankt dat je de eerste gast zou zijn. Ik had al een gast, maar dat was opgenomen. Maar die bestanden moet ik nog krijgen. Dat was ergens anders. Dus je bent qua uitbrengen ben je de eerste.
Nou, ik kan het iedereen aanraden om zich even te melden via het aanmeldformulier op jouw website.
Klopt.
Of via Instagram te vinden.
Ja, ik zal het ook in de show notes zetten. Dan kan je
zet hem maar even bij. En ik vond het heel fijn dat ik de eerste mocht zijn. Ik vond het ook heel fijn dat ik eindelijk een platform heb om dit verhaal tegen. Want niemand wil me meer aanhoren.
Niemand wil meer met je praten.
Nee. Dus nu kan ik het eindelijk een keer vertellen aan iemand die gewoon luistert. Dus dat is ook fijn. En ik kan het iedereen van harte aanraden om hier aan te schuiven.
Nou, heel goed. Nou, dus wil jij ook, wat Esther zei, ben jij iemand, wil je praten over iets? Meld je aan. De link staat in de show notes. En bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En doei.